Goedemorgen luisteraars. Het is vandaag 11 april, de eerste zondag na Pasen. En in verband met de coronapandemie houdt de Evangeliegemeente de Oase Zeist nog geen openbare samenkomsten. Deze dienst is dan ook opgenomen zonder publiek en zonder samenzang. Luisteraars die de preek via WhatsApp ontvangen, verwijzen wij dan naar de website waarop eerder opgenomen preken te beluisteren zijn en ook het weeknieuws te lezen. Ga dan naar www.de-oase-zeist.nl. Spreker is vanmorgen Marianne Loggers. U als luisteraar heeft er helemaal niets aan dat de kanseldoek is opgehangen, want u ziet er niets van. En dat ik de paaskaars aansteek, daar ziet u ook helemaal niets van. Maar misschien helpt het een beetje als u bij elke dienst een papiertje bij de hand houdt met daarop ons jaarthema. De geest maakt levend, zoals op het kanseldoek staat. En als je thuis dan ook je eigen kaars aansteekt, schrijf op het papiertje de woorden erbij: Jezus is het licht van de wereld, van onze wereld. Dat is een mooi gebaar om ook de luisterdienst thuis aan te kleden. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, grote almachtige God, dat u onze Vader wilt zijn. Door het offer van Jezus, uw Zoon, heeft u zo uzelf aangeboden, als Vader. En hoe bijzonder dat wij in deze verwarde en dreigende wereld zo'n rustpunt mogen hebben. Een Vader die met open armen en een open hart op ons wacht. Dat is thuiskomen. Bij u staat brood en wijn klaar en een opengeslagen woord, van waaruit het licht ons tegemoet straalt. Wij vragen u vanmorgen uw licht op ons huis, op ons leven en op allen die ons lief en dierbaar zijn. En in het bijzonder vragen wij uw verlichting en genezing voor hen die ziek zijn of in nood. En wij vragen uw bijstand voor al diegenen die in de zorg, verzorging of dienstverlening werken, dat zij mogen volhouden. En wij vragen ook dat uw licht onze regeringsleiders mag bijlichten, zodat zij met hun besluiten ons een rustig en vredig bestaan kunnen bieden. En wij vragen nu uw zegen in alle diensten die vanmorgen in Zeist en wereldwijd gehouden worden, of misschien beluisterd, of bekeken via een livestream. Geef dat we nu onze zorgen kunnen loslaten, tot rust kunnen komen om naar u te luisteren, zodat het ons ook na deze dienst goed zal gaan op de weg naar u toe. Amen. Jaren geleden zongen we hier een lied dat door dominee Troost was bewerkt. En het laatste couplet had een zin: hier is het elke zondag Pasen. Maar ja, vanwege de coronapandemie is dit de tweede Pasen op rij die we niet samen in deze zaal hebben kunnen vieren. We hebben niet in het ziekenhuis gezongen, geen paasontbijt gehad, geen samenkomst met uitbundige liederen dat de Heer is opgestaan, geen overwinnaar gezongen en niet u zij de glorie. Elke zondag Pasen is toch dan wel een beetje te veel gevraagd en gezegd. Maar zou je dat eigenlijk wel willen, elke dienst een paasdienst? Elke zondag Pasen beleven, de opstanding van de Heer ervaren, zien gebeuren en er helemaal mee ingaan. Ja, wil je dat? Wat heb je daar dan voor over? Stel je voor, de pandemie is voorbij, we zitten hier weer samen in de zaal en die zit bomvol. Zelfs de bar is omgetoverd tot zitplaats. En op de overloop, hierboven, zijn balken weggehaald, zodat jongeren ook daar kunnen zitten. Want die zitten graag hoog en droog en een beetje ongezien. Helemaal. En dan begin ik te spreken. En na drie kwartier merkt u dat ik nog steeds met de inleiding bezig ben. En dan denkt u, nou, misschien is de preek wel kort, 1 of 2 punten. Nog maar even zitten verschuiven op die stoel, dan hou ik het wel uit. En na 2 uur ziet u dat ik de Bijbel open om het eerste preekpunt te gaan behandelen. Intussen zijn de moeders met de hele jonge kinderen al naar huis gegaan. En de jongeren hangen nieuwsgierig over de balustrade om te zien of de koffie al bijna klaar is. En rond middernacht wordt er een pauze ingelast. Nee, geen koffiepauze. Meer de sanitaire stop. Het beste moet nog komen. En ik hoor u denken. Zo zou ik ook denken. Zoveel uren naar een preek luisteren, dat is toch geen Pasen beleven? Zo heb ik er niet zoveel zin in. Maar de discipelen in Troas hadden die zin juist wel. Hun oren zaten als vastgenageld aan de lippen van Paulus. Na zoveel uren het woord gehoord te hebben, gingen zij hun Pasen tegemoet. En daarover gaat het toch echt vanmorgen. Ik lees u een stukje voor uit Handelingen 20, vers 6 tot 12. Waar geschreven wordt door Lucas, wij zelf, hij was daarbij, wij zelf voeren na het feest van het ongedezemde brood weg uit Filippi en kwamen 5 dagen later eveneens in Troas aan, waar we 7 dagen doorbrachten. En op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen, die tot midden in de nacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden. Een jonge man die Eutychus heette, zat bij het venster en werd door slaap overmand, toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in slaap verzonken viel hij van de 3e verdieping naar beneden. En toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op de jonge man liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei tot de omstanders, hou op met het misbaar, want hij leeft. Hij ging weer naar boven, brak het brood en at. Daarna onderhield hij zich nog lange tijd met de leerlingen, tot het aanbreken van de morgen. Toen vertrok Paulus. De leerlingen namen de jonge man, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelde zich gesterkt door wat er gebeurd was. Na Pasen, opnieuw een Pasen. En dan heb ik wel 3 punten. Niet tot vannacht en niet tot in de kleine uurtjes, maar wel om even toe te lichten waar, hoe gaan we naar Pasen? Hoe beleef je dat Pasen? Kracht tegenover zwakheid. Paulus hield een toespraak die tot middernacht duurde. Ze zaten niet helemaal in het donker, want er waren veel olielampen. Zo'n lampje vroeger gaf niet zoveel licht, dus je moest er wel heel veel hebben. En rond middernacht was er dus wel een pauze. En daarna hervatte Paulus zijn toespraak tot het aanbreken van de morgen. Dat is iets langer dan doorgaan tot in de kleine uurtjes. Of tot in de vroege uurtjes. 1 uur, 2 uur misschien. Maar Paulus hield zijn toespraak tot aan het aanbreken van de morgen. En dat is een heel duidelijk verschil tussen nacht en dag. En zeker in het oosten, waar het binnen een uur echt van donker heel helder licht is. Sterren zijn verbleekt, de lucht is gekleurd door een opkomende zon. En overal gaan de lampen uit. De morgen, de nieuwe morgen breekt aan. Ik heb me afgevraagd, hoe heeft Paulus dat volgehouden? En zijn toehoorders, waren die jongeren ook nog wel een beetje bij de tijd? Ze konden toen niet even op hun mobieltje kijken of op hun iPhone, geen spelletje tussendoor doen om de tijd te doden. Paulus, al niet meer de jongste man. En zijn leerlingen, daar zullen er ook beslist tussen geweest zijn van een meer middelbare leeftijd. In het schriftgelezen gedeelte hebben we gelezen dat Paulus en zijn leerlingen na de paasviering uit Filippi vertrokken, 5 dagen onderweg waren en dan al 7 dagen in Troas. Zoals het in vers 6 zegt, wij zelf voeren na het feest van het ongedezemde brood weg uit Filippi en kwamen 5 dagen later eveneens in Troas aan, waar we 7 dagen doorbrachten. Al die dagen waren ze bij elkaar geweest. En dan komen ze op die eerste dag van de week, op die zondag, weer samen. Voor het breken van het brood. Met een iets grotere schare luisteraars. Al die jonge lui daarboven. Waarom was die eerste dag, onze zondag, zo'n bijzondere dag? Waarom precies op die dag? Ook voor ons is het de dag van de opstanding van de Heer Jezus. De overwinning over de dood. De overwinning over de heerschappij, over de elementen. Duisternis moet wijken. Winselen zijn afgevallen. Gebondenheid is weg, de steen is weggerold. Enzovoort. Zo'n dag. Het is ook een dag van het ontstaan van een nieuwe gemeenschap van gelovigen. Een dag ervaren dat Jezus naar mensen zoekt. Dat hij zijn discipelen zoekt. En dat hij jongeren zoekt. Een dag van het breken van het brood. Het is ook een dag van spreken door en van God. Spreken met en over God. Wat een dag. Hoe denk je erbij na hoe een zondag kan zijn? Zo'n dag. Het is een dag van kracht tegenover zwakheid. Paulus die maar doorgaat. En dan heb je ook het licht tegenover de duisternis. Zo'n eerste dag van de week heeft de intentie van heel veel licht te hebben. Verlicht te zijn. Energie en levenskracht geven. Al het oude ligt achter je, het komt het nieuwe. En dat merk ik aan Paulus. Na gepreekt te hebben in Filippi, onderneemt hij een reis van 5 dagen. En dat waren echt geen luxe reisjes in die tijd. En dan komt hij aan in Troas, waar hij nog eens 7 dagen preekt. En dan heeft hij nog altijd de energie, de wil en de levenskracht om de leerlingen, de discipelen die dag opnieuw toe te spreken. En niet zomaar even een uurtje. En hij weet dat hij de volgende dag weer op reis gaat. Dat zegt onze tekst. Paulus die van plan was om de volgende dag verder te reizen. Dan is een toespraak, een preek van een half uurtje, een uurtje eigenlijk wel genoeg, zou je zeggen. Als je al zoveel achter de rug hebt. Nieuw, de volgende dag verder reizen. Geen reisje met een ultralight vliegtuigje, een hoge snelheidstrein. Maar hij wil het eerste deel van die reis per voet gaan. Maar Paulus weet één ding, het is zondag in Troas. En hij ziet er naar uit dat het opnieuw een paaszondag zal worden. En dan onder al zijn toehoorders zit daar die jonge man, ik denk misschien een tiener, Eutychus. Hij heeft het zich van tevoren wel gemakkelijk gemaakt. Een plekje op de bovenste verdieping, niemand die je ziet, in het raamkozijn, een steuntje in de rug, misschien wat afleiding door het raam, als het heel lang gaat duren. En hij kan alles en iedereen overzien. Zo hoort een tiener eigenlijk wel te zijn. Het een beetje makkelijk maken. Hij heet ook niet voor niets Eutychus. Ik vind het altijd heel interessant om te weten waar komen die namen vandaan. En waarom staan ze er? Netjes gezegd betekent zijn naam geluksvogel. Joden zouden zeggen mazzelkont. Maar geluksvogel of mazzelkont houden Eutychus niet bij de les. Die jonge man zat bij het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Urenlang. En in slaap vallen hoort wel tot de menselijke zwakheid. Een beperking van je lichaam. En je kan die beperking alleen maar overwinnen voor een korte tijd als je heel lang getraind hebt. Trainen in luisteren ook zonder in slaap te vallen. Zonder afgeleid te worden. Zonder even met je gedachten ergens anders heen te gaan. Het is wel wat bij een gelovige hoort, bij een volgeling van Jezus. Bij mensen die op zoek zijn naar God. In Deuteronomium krijgen de Israëlieten de opdracht om zichzelf en hun kinderen te trainen. Ze moeten de woorden van God inprenten. dag en nacht, bij het opstaan en bij het naar bed gaan, thuis en onderweg. En als die woorden eenmaal gezetteld zijn, ontdekken ze dat Gods kracht zich openbaart. Dat was al bij de Israëlieten en dat is vandaag in Troas. Eutychus is niet zo getraind. Hij geeft zich helemaal over aan de slaap en valt van de derde verdieping naar beneden. Dat is een afstand van minstens 6 tot 8 meter. En een slapend mens valt altijd met zijn hoofd naar beneden. Zo'n val overleef je niet. Al zou je op hetzelfde moment wakker schrikken, dan ben je al beneden voor je het beseft. Als een andere evangelist dan Lucas dit had geschreven, hadden we met elkaar misschien nog wel getwijfeld aan zo'n doodval. Maar Lucas is heelmeester, arts, en hij heeft de diagnose gesteld. Eutychus is dood, niks geen geluksvogel, wegleven, niks geen mazzelkont, mors dood. En dan komt Pasen. En Pasen komt altijd na de dood. Pas na de dood wordt Gods kracht openbaar. En we hebben het gelezen, Paulus vereenzelvigt zich met de dood, gaat op de jongen liggen, omarmt hem en Paulus omarmt de dood in Eutychus' lichaam. Maar Paulus weet ook dat hij door de omarming van Jezus levend is geworden. En die opstandingskracht van Jezus doorstroomt hem opnieuw en Eutychus komt tot leven. Wat een nacht. Zoveel uren spreken, luisteren, misschien wat ongemakkelijk zitten en ineens is daar Pasen. Een nieuwe opstanding. Eeuwige glans overschaduwt, zou je zeggen. Nee, het overvleugelt, het licht van al die lampjes. Een nieuwe paasmorgen. Wij zouden daar misschien nog wel dagen, weken, jaren over spreken. En dat hoor je vaak in getuigenissen. En toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. En in Troas is het paasmorgen geworden, maar er wordt niets meer over gesproken. Over die nieuwe opstanding, over dat nieuwe leven. Paulus gaat opnieuw naar boven en breekt het brood. Opnieuw vereenzelvigt hij zich met het lijden en sterven van Jezus. Hij vereenzelvigt zich met de dood, met van Jezus. En de leerlingen doen hetzelfde. Niet tot in de kleine uurtjes, maar tot aan de nieuwe morgen. Wie is er nog moe? Wie is er nog uitgeput? Wie voelt zich verfomfraaid? Vooral Paulus niet. Hij onderhield zich nog lange tijd met de leerlingen, tot aan het aanbreken van de nieuwe morgen. En toen vertrok hij, te voet, naar Assos. Als je dat stukje een poosje leest, dan begrijp je het niet meer. Het enige wat dan opvalt, dat is dat leven tegenover de dood. Dat is die weggerolde steen en die winselen tegenover een opstanding. Dat is het leven van Jezus ervaren, maar pas nadat je met zijn dood gedeeld hebt. Paulus breekt het brood en de discipelen doen het ook zo. Paulus is blijkbaar niet moe om nog een voettocht van uren te ondernemen. En de leerlingen blijkbaar ook niet. En Eutychus al helemaal niet. In vers 12 staat dan: de leerlingen namen de jonge man die weer tot leven gekomen was met zich mee en voelden zich gesterkt door wat er gebeurd was. Ze gingen vooruit. Geloof je dat? Elke zondag Pasen. Ook hier. Met een lege zaal aan de Torenlaan. Een preek beluisteren via de website thuis. En dan Pasen beleven. In Troas kon het wel. Daar stond het levende woord van God centraal. En urenlang werden de leerlingen getraind in luisteren. Thuis aan de buis Pasen beleven. Kan dat wel? Is dat niet zo'n waanidee? Gesterkt worden door Gods woord? Misschien een kwartier, een half uur, maar tot in de vroege uurtjes? Nee, tot over de vroege uurtjes, tot de volgende morgen aanbreekt. En de vraag blijft dan eigenlijk alleen maar staan. Hoeveel tijd besteed je aan Gods woord? Om het te lezen, om het door te laten dringen. En hoeveel tijd heb je ervoor over om Pasen te beleven? Hoe lang train je jezelf, je kinderen, je huisgenoten in het luisteren naar Gods woord? Wat Paulus allemaal gesproken heeft, weten we niet. Maar we weten nu één ding. Na zoveel dagen reizen, na zoveel vermoeidheid, heeft hij de moed om nog langer te spreken. En het wordt opnieuw Pasen. Mede dankzij de inzet van Paulus. De tweede zondag op rij, Pasen. Elke zondag, Pasen. Het kan wel. Ik wil graag bidden met u. Dank u wel, Heer, dat we niet alleen maar één zondag per jaar op Pasen hoeven te wachten. Met de gave van uw Zoon heeft u, God, als Vader voor ons een hele nieuwe en vooral ook andere wereld geopend. Een wereld vol genezing, vol goedheid, van heil, vrede en zegen. Een wereld vol paasfeesten. Niet maar één keer in het jaar, maar elke zondag. Misschien wel elke dag. En wat een mogelijkheden en vooruitzichten komen ons tegemoet vanuit uw woord. We hebben het gelezen. En we bidden dat wij ook uw nabijheid mogen ervaren wanneer we dat woord lezen en horen. En we bidden dat uw genade mag doorwerken, zodat we dat woord begrijpen en toepassen in ons leven. Dan wordt het Pasen. Dank u wel dat u altijd bereid bent en klaar staat om ons te zegenen. Wij loven en wij prijzen u. Ondanks dat we niet mogen zingen, nu niet kunnen zingen, maar wel voor zoveel onverdiende gunst naar ons toe. Ons dood, onze ellende overvleugeld, overlicht door uw aanwezigheid, opstanding en leven. Dank u wel. Dank u wel dat u ons zo wilt zegenen door uw woord, om het te horen, om het te zien, om het te mogen beleven. Dank u wel dat u ons uw zegen meegeeft voor nu en voor de dag die nog volgt, de dagen die volgen, uitziende naar een nieuwe zondag, naar een nieuwe paas. De Heere zegene u en hij behoedt u. En de Heer laat zijn aangezicht zien en geeft u genade. De Heer laat zijn gezicht over u schijnen en geeft u vrede. Amen.